Goedemorgen. Morgen dan, Rob. Het is goed om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. En eigenlijk moet je dit vaker doen. Hè? Dat je eigenlijk gewoon stilstaat bij wat Jezus voor je gedaan heeft. En we zitten zelf ook in de serie, maar het is eigenlijk een jaarthema wat we met elkaar hebben. En het jaarthema is Simply Jesus. Uiteindelijk draait het alleen maar om Jezus. In deze gemeente, maar uiteindelijk ook in de hele wereld. Heeft niet iedereen in de gaten, maar het draait om Jezus. En op 30 december zijn Feiko en Annemiek samen gestart met de serie. Zaten ze lekker op een barkruk hier op het podium met z'n tweetjes te preken. Was in de tijd van Jezus was het ook zo. Jezus sprak zittend en de mensen stonden. Jullie zijn maar verwend. We hebben zelfs vorig jaar nieuwe stoelen aangeschaft voor jullie. Dus het is, jullie zitten warmpjes bij. Hartstikke mooi. En Feiko en Annemiek die spraken over de pijlen. En die pijlen die waren het woord van God. En het was eigenlijk een soort oproep aan het begin van het jaar van hou vast aan Gods woord. En pak die pijlen en blijf slaan. Stop niet na 3 keer, maar blijf slaan tot je ziet wat God beloofd heeft. Ik vond het een prachtig mooi beeld. En vorige week sprak Robert, ook een dijk van een woord die je niet gehoord hebt, moet je terugluisteren. Het ging over het volgen van Jezus. Het gaat door Samaria heen. Samaria was een plek waar de Joden niet mochten komen en Jezus ging er dwars doorheen. En Robert legt heel mooi uit, er zijn gebieden in je leven waar je soms moeite mee hebt om doorheen te gaan. Dan ga je liever, die ontwijk je liever, daar ga je omheen. Maar met Jezus ga je dwars door je Samaria heen. En Robert legt het heel mooi uit. Hij zei op een gegeven moment, of ben ik Malle Pietje? Kan jullie dat nog herinneren? Ja, ik heb erover door zitten denken. Niet of hij Malle Pietje was, dat zeker niet. Maar hij sprak op een gegeven moment van, er is lijkt wel een verschil tussen mijn geestelijk leven en een verschil tussen mijn natuurlijke, mijn gewone leven. En dat haakte bij mij direct aan. Echt direct. Ik was een jaar of 15 geleden, deed ik zoals een goed christen betaamd, ging ik 's ochtends mijn bed uit en dan ging ik de Heer zoeken. Ik ging bidden en ik ging Bijbel lezen. En ik was echt zo vaak zo vol van de geest dat ik nou echt dacht, dit wordt een dag op mijn werk om nooit te vergeten. Ik zei, Heer, ik ga van u getuigen en ik ga u bekendmaken en ik zal laten zien wie u bent. En de werkelijkheid was zo weerbarstig. Ging zo anders. En wat bij mij op een gegeven moment ontstond, dan ging ik vol van de geest naar mijn werk. En ik kwam gedesillusioneerd, kwam ik terug. Dan zat ik in de auto, helemaal vol met schuldgevoel. Denk, Heer, het is weer niet gelukt. Ik had u zo graag bekend willen maken, zoals u werkelijk bent. Maar ik had weer die grote waffel van me loszitten. En ik moest weer haantje de voorste zijn. En ik moest weer even iemand in een kwaad daglicht zetten. En ik voelde me soms zo schuldig. Dat er bij mij op een gegeven moment een tweedeling kwam tussen mijn geestelijk leven en mijn natuurlijke leven. En ik denk, ik ga die twee eens even kijken of ik die ga samenvoegen. De preek van Feiko en Annemiek en die van Robert. En beide hebben jullie volgens mij de tekst uit Romeinen 12 aangehaald. Laten we even kijken wat daar nou eigenlijk gezegd wordt. Romeinen 12 in de Message-vertaling zegt, take your everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work and walking around life. And place it before God as an offering. Dus eigenlijk wordt er gezegd, jouw hele leven, gewoon wat je doet, je dagelijkse dingen, daar is geen onderscheid tussen een geestelijk aspect en een natuurlijk aspect. En vandaag wil ik met jullie gaan kijken, nou ja, eigenlijk uit het Oude Testament, naar een aantal vijanden die in ons leven toegelaten zijn. Die ons eigenlijk iedere keer weer belemmeren om een fulltime, continu, geestelijk leven te leiden. En dat gaan we doen uit het Oude Testament. Een vijftal vijanden gaan we bekijken. En dat zijn 5 vijanden die ons nou ja, eigenlijk bij Jezus vandaan willen houden. Die onze eerste liefde willen roven. 5 vijanden die, nou ja, die je vreugde roven. Gaan we met elkaar naar kijken en doe het uit het Oude Testament. En waarom uit het Oude Testament? Omdat je zult zien dat ieder woord wat in de Bijbel staat, uiteindelijk tot Jezus leidt. Simply Jesus. Zullen we bidden met elkaar? Vader, dank u wel dat uw woord nooit leeg zal terugkeren. Maar dat het zal doen wat u het gezonden hebt. En Heer, vandaag mogen we uw woord openen. En ik bid zo, Heer, dat we u zullen leren kennen. Heer Jezus, u leeft. Robert zei het al, u bent hier. En we willen die ontmoeting met u hebben. Heer, we willen niet alleen maar een kerkdienst hebben met elkaar en elkaar willen ontmoeten, maar we willen u ontmoeten. En dank u wel dat uw woord levend is en krachtig en dat u zult spreken. Amen. Amen. Ik ben een aantal jaar geleden ben ik van de HAVO afgegaan. Ik denk een jaar of 6, 7 geleden. Toen was ik 18. Nee, ik heb HAVO gedaan en ik had één vak, daar blonk ik in uit. En dat was Frans. Ik sprak relatief goed Frans ten opzichte van de andere leerlingen. En ik denk dat het komt omdat mijn oma stamde af van de Hugenoten. Nou, ik zal een keer de hele lijn uitleggen. Maar ik had gewoon, met goed Frans woord, fingerspitzengevoel für die Sprache. Ja, ik sprak echt een lekker woordje Frans. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik een lerarenopleiding Frans begonnen. Ik deed waar ik goed in was, dus ik denk, daar ga ik verder in. Ik heb hem helaas niet afgemaakt. Dus ik zeg echt met een nadruk, helaas. Want 6 weken zomervakantie als leraar. He, waar vind je dat nog? He, wij moeten het met een maximum van 3 doen. Dus eigenlijk denk ik, ik had het onderwijs in moeten gaan. Maar ik heb een bepaalde affiniteit met de Franse taal. En nou, ik heb hem niet meer afgerond uiteindelijk, die opleiding. Maar soms, eens in de zoveel tijd, komen er nog woorden of uitdrukkingen die komen langs. En die doen wat met me. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gelijkenis van de verloren zoon, hè, dan komt die verloren zoon terug bij de vader. En het Nederlands zegt heel mooi, hij rende op hem af en hij kuste hem. En als je de Franse vertaling bekijkt, hè, dan staat, hij werd vol enthousiasme. Hij rende naar hem toe, hij omhelsde hem, hij bedolf hem om de kussen. En hij kuste de hele tijd door. Weet je, daar zit zo heel veel symboliek in. Dat eigenlijk zijn we als Nederlanders een beetje de kracht van het woord kwijtgeraakt. En van de week kreeg ik een woord in gedachten. Of een uitdrukking eigenlijk. Dat dekt wel een beetje de lading. Dat is connaître par cœur. Dat kreeg ik in één keer in mijn hoofd. Waar het vandaan komt, dat weet ik ook niet. Maar dat betekent uit je hoofd leren. Maar connaître is kennen. En cœur is hart. En par is door. Dus eigenlijk door je hart kennen. En ik denk, weet je, dat is nou eigenlijk wat Jezus op een gegeven moment zei. Van, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat Jezus zei, joh, ik wil geen kerkgangers, die zijn er genoeg. Hè, mensen die met hun hoofd geloven. Maar ik wil eigenlijk dat mensen mij leren kennen door hun hart heen. Ja? En daarom connaître par cœur. Weet je, mijn gebed is eigenlijk dat je, als je vandaag naar huis gaat, dat je handvat hebt gekregen om Jezus te leren kennen. Om zijn stem te verstaan. Om keuzes te maken die passen bij het leven in het volgen van hem. En dat kun je niet hier doen. Dat zal door je hart heen moeten. Ja? Nou, we gaan met jullie kijken naar een gedeelte uit Richteren. En Richteren, dat is het Oude Testament. En voordat ik de tekst ga lezen, zal ik je even meenemen om een soort situatieschets te plaatsen. We kennen het verhaal van het volk Israël. Ik denk dat iedereen wel weet, die leefde in slavernij in Egypte, was hartstikke zwaar en ze riepen tot God. En God zegt, weet je, ik stuur een dienstknecht van mij om jullie uit Egypte te leiden. En zo is Mozes op een gegeven moment met zijn broer Aaron naar Egypte gegaan. En God werkte op een machtige manier, werkte die mee. Het was niet heel eenvoudig, maar er ging een tijd overheen. Maar uiteindelijk trok een heel volk, bepakt en bezakt met goud wat ze van de Egyptenaren hadden geroofd, vertrokken ze op weg naar het beloofde land. En als je kijkt naar de feitelijke afstand tussen Egypte en Israël, dat kun je in een relatief kort tijdsbestek ooit overbruggen. Dat is niet heel erg lang. Maar er was een probleem. Het volk van God, het volk Israël, begon te twijfelen aan Gods beloftes. En dat deed wat met God, want God heeft ook emoties. En God werd eigenlijk een beetje kwaad. En op een gegeven moment zegt hij, iedereen die uit Egypte vertrokken is, die zal in de woestijn sterven. Ik ga met een hele nieuwe generatie ga ik het land in bezit nemen. Op 2 mensen na, Jozua en Caleb, want die bezitten een andere geest. Jozua en Caleb waren de 2 van de verspieders en zij zagen wel de potentie, zij zagen wel de mogelijkheden. En God zei, met die 2 ga ik verder. En op een gegeven moment komt Mozes te overlijden. En dan neemt Jozua zijn plaats in. Jozua wordt de nieuwe leider van het volk. En onder mandaat en autoriteit van Jozua trekt het volk uiteindelijk het beloofde land binnen. En dan heeft God gezegd, ik wil dat je alle vijanden die je tegenkomt, ik wil dat je die met de grond gelijk maakt. Dat zijn heidense volken. Blijf bewegen mensen, blijf wakker. Ja. Ja? Ik wil dat je al die vijanden die op je pad komt, ik wil dat je ze met de grond gelijk maakt. En Jozua, dat was een strijder en een krijger en die ging voorop. En beetje bij beetje nam het volk het beloofde land in en ze namen allemaal de gebieden in die God van tevoren had aangewezen. Maar aan het einde van de rit werd ook Jozua werd zwakker en Jozua kwam ook bijna te overlijden. En toen zei hij de legendarische woorden, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En het hele volk zei, amen, dat gaan we ook doen. En Jozua stierf en vanaf dat moment gebeurde er iets in het volk. Ze waren al langere tijd onderweg, ze hadden natuurlijk al een tijd in de woestijn geleefd. En ze waren bezig geweest om het beloofde land in te nemen. En ze hadden gevochten en ze hadden gewerkt en ze hadden elkaar ondersteund. Want het is goed om te weten dat De stammen die het eerst het land mochten innemen, die bleven vechten met de andere stammen totdat het hele land in bezit was genomen. Dat is een leuke preek over de gemeente een keer. Ja, Robert, jij snapt het in één keer. Hè? Ja, dat was een gemeenteman. Maar uiteindelijk zag je een beetje dat het in bezit nemen van het nieuwe land niet meer zo snel ging. Er kwam een beetje de klat erin en ze raakten een beetje gedesillusioneerd. En misschien waren ze wel een beetje moe van al het vechten. En op dat moment stromen we in Richter. En we gaan kijken naar de stam Manasse. Nou, let op. Manasse was een directe nakomeling van Jozef. En Jozef is in de Bijbel het typebeeld van Jezus. Dus als je kijkt naar de nakomelingen van Jozef, de stam Manasse, dan zou je ook kunnen zeggen, dat zijn de volgelingen van Jezus. Zoals Manasse de nakomelingen van Jozef waren, zo is de kerk, de gemeente, de nakomelingen van Jezus, de volgelingen van Jezus. Laten we eens even kijken of we dat kunnen herleiden uit dit Bijbelgedeelte. We lezen Richter 1 vanaf vers 27. Daar lezen we. De stam Manasse heeft zich niet meester gemaakt van Bet-San en Taanach en de omliggende dorpen. Ze verdreven ook de inwoners van Dor, Jibleam en Megiddo en de omliggende dorpen niet. In dit gebied handhaafden de Canaanieten, dat zijn de oorspronkelijke bewoners, zich. Toen de Israëlieten sterker werden, legden ze de Canaanieten heredienst op. Maar ze verdreven hen niet. Ze bleven daar wonen dus. En ik zat eigenlijk even te denken. We zien hier dus de situatie dat God een volk uit het land gehaald heeft en overgebracht heeft naar het nieuwe beloofde land. Hey, dat lijkt de kerk wel. Uit de slavernij naar het koninkrijk van Jezus. En we zien een volk waar God grote plannen mee heeft. Hey, dat lijkt de kerk wel. En we zien ook een volk dat eigenlijk een beetje moe is van het vechten en het strijden en niet eens alle vijanden die op een pad komen vernietigd heeft. Lijkt de kerk wel. Ja, je voelt hem al. En je ziet eigenlijk een volk dat zijn geestelijke passie en zijn geestelijke motivatie is kwijtgeraakt. En dat lijkt de kerk wel. En ik wil met jullie kijken naar wat zijn eigenlijk die 5 tegenstanders waar de Bijbel over spreekt. En wat kunnen we van ze leren? Want als je je tegenstander kent, dan kun je daarop inspelen. Ik refereer maar even aan de 6-2 van Feyenoord tegen Ajax vorige keer. Ja? Als je weet hoe een tegenstander werkt, dan blijkt die vaak heel erg slap te zijn. Je moet de angel eruit halen. Dus daarom gaan we kijken naar dit woord. Waar zit de angel van de vijand? Leuk brugje trouwens, Ajax Feyenoord. Amen. Ja. Ja. Kijk, als je, voordat we erop ingaan, wij christenen, wij hopen vaak dat als we Jezus leren kennen, dat ons hele leven anders wordt. En dat is ook zo, want de Bijbel zegt, als je Jezus leert kennen, dan word je van het een op andere moment word je een nieuwe schepping. Compleet nieuw. En wij hebben vaak nog een beetje de illusie gehad, of de hoop gehad, dat daarmee ook al onze problemen weg zouden zijn. He, dat we eigenlijk alleen maar een overwinnend leven leiden. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat alle Bijbelse figuren, kijk naar een Paulus en een Petrus en een Mozes, dat waren mensen die hadden moeite en zorg in hun leven. Want uiteindelijk is het de vraag, hoe ga je om met die moeite en de zorgen, terwijl wij graag willen dat al die moeite en zorgen weg zijn. En wij denken vaak, als we tot Jezus komen, dan zijn al onze problemen gesmolten als sneeuw voor de zon. Maar dat is een leugen. Want uiteindelijk lees je ook in de Bijbel dat God een aantal volken toeliet in het beloofde land, om te toetsen en te onderzoeken wat er in je hart was. Dus op het moment dat jij iets in je leven ervaart wat moeite oplevert en wat strijd met zich meebrengt, dan is het voor God misschien wel een moment om jou op een soort kruispunt te plaatsen. Wat ga je doen? Ga je mij volgen? Of laat je me los? Het zijn momenten om dat God onderzoekt wat er in je hart is en waar je nou eigenlijk werkelijk naar leeft. En een van de vijanden die genoemd wordt, is de eerste. En dat is misschien een vijand die we ook allemaal wel kennen in ons leven, die we allemaal tegenkomen. Dat is de vijand Bet-San. Nou, dan loop je op straat en denk ik heb nog nooit een Bet-San vijand gezien. Maar als je Bet-San verder gaat onderzoeken wat het eigenlijk in de grondtekst betekent, dan betekent het huis van gemak, het huis van gemakzucht. En gemakzucht is een van de vijanden die we eigenlijk altijd in ons leven zullen treffen. Gemakzucht is, ja, de dikke vandalen zegt het eigenlijk heel mooi. Het is de houding of de eigenschap dat je niet veel moeite wil doen. De mens heeft van nature het automatisme om met een minimale inspanning het maximale resultaat te behalen. Als iets meer kost dan het oplevert, doen we het vaak niet. En ik hou van gemak, want gemak is ook om het ons gemakkelijk te maken. Ik weet niet of jullie wel eens met jullie vrouw gaan winkelen. En dan ga je naar een Primark, die heeft 4 verdiepingen. En daar hebben ze een roltrap. Weet je, dat is gemakkelijk. Dan stel je voor dat je met al die kartonnen rottassies die trappen op moet lopen, die snijden in je vinger. Weet je, daar is een roltrap voor gemaakt. Dat is makkelijk. Het is bedoeld om ons gemakkelijk te maken. Dus gemakkelijkheid is ook goed. Alleen gemakzucht kan een fout zijn. Als je kijkt naar, vroeger moesten we jagen op ons vlees. En nu ga je naar de supermarkt, dan ligt het in een bakkie. Hartstikke mooi. En sterker nog, vroeger moesten we naar de supermarkt, maar nu komt Albert.nl komt het brengen. We houden van gemak. En gemak is daarom ook best wel goed. Alleen we moeten misschien erkennen dat gemak en gemakzucht ons ook ergens beïnvloed heeft. Ik was op de lagere school en toen moesten we een soort biologie-testje doen. En dan gingen we in een Chinees bakkie, was een heerlijk Chinees eten, had erin gezeten. Dan hadden we de aarde in gedaan en gingen we tuinkers zaaien. Nou, hartstikke leuk. Elke dag gingen we kijken en na 3 dagen kwam er zo'n groen laagje overheen. En na een week kon je de tuinkers knippen en dan gingen we het op een beschuitje opeten. Nou, lekkerder als dit kan het niet worden. Maar weet je, we zijn ergens met onze gemakzucht, zijn wij niet meer in staat om te leven vanuit de principes die God ons leert. God leert bijvoorbeeld ons het principe van zaaien en oogsten. Wij willen eigenlijk op het moment dat we zaaien, willen we gelijk het resultaat zien. Op het moment dat wij tuinkersplanten willen we het eten. Maar ik hou van een mango. En weet je hoe lang een mangoboom erover doet voordat hij een volle vrucht draagt? 8 jaar. En dat is eigenlijk iets wat we niet meer beseffen. Dat wij een leven leiden waar God een aantal principes heeft neergelegd. Het principe van zaaien en oogsten. Je hoort mensen soms zeggen, joh, ik heb problemen en ik heb er nou al 3 keer voor gebeden. En het is nog steeds niet opgelost en mijn situatie is nog steeds niet veranderd. Weet je, God zegt eigenlijk, joh, ik ben je karakter aan het vormen. Ik ben je aan het meenemen, zodat je gaat lijken op mijn zoon, hè, gelijkvormig naar Jezus. En dat betekent dat je niet 1, 2, 3 een oplossing hebt, maar ik wil dat je afrekent met die vijand van gemakzucht. Ik wil dat je afrekent met die vijand van gemakzucht, die jou eigenlijk wil laten doen geloven dat het hele leven 1 grote vingerknip is. Je knipt met je vingers en alles is veranderd. En God zegt, dat is niet zo. En weet je, de Heilige Geest leert ons dat we van binnenuit vernieuwd worden. Dat is een proces. En dan, dat proces is gewoon dat je dagelijks je Bijbel leest. Dat je dagelijks bidt, dat je dagelijks God gaat zoeken. En ja, weet je, we kijken Netflix. En vroeger moest je kijken op televisie wat de omroepbazen hadden bedacht. En dan zat je naar Bananensplit te kijken, verplicht. En nu kun je zelf kiezen wat je wil zien, hoe laat je het wil zien, hoe vaak je het wil zien en hoe lang je wil kijken. En weet je, gemakzucht is zo erin geslopen. Wie kent Louis Theroux? Ja. Dat is een man die maakt documentaires. En laatst was hij in Amerika. En die maakt altijd wat controversiële items. Maakt hij. Nou was hij bij een man geweest die liet implantaten in zijn buik zetten. He, een sixpack. Of hij liet implantaten in zijn biceps en zijn triceps zetten. En dat stond helemaal strak dan. En de rest van het velletje hier naar beneden. Dat zag er niet uit. Maar dat is wel een beetje hoe onze maatschappij momenteel werkt. Wij willen instant oplossingen. Wij willen direct resultaat. En ook in ons geestelijk leven zie je vaak terug dat we moeite hebben om te investeren. Om moeite hebben om de tijd met God te blijven zoeken. En uiteindelijk is die tijd met God die alles gaat veranderen. Die alles in je leven op zijn kop gaat zetten. En er was een gelijkenis van de zaaier, daar spreekt Jezus over. En hij zegt, een deel van het zaad viel in goede aarde. Dat zijn zij die het woord horen, het vasthouden en vrucht dragen in volharding. De Bijbel zegt, je hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen wat hij beloofd heeft. Er gaat een tijd van volharding overheen tussen de belofte en het zien van de belofte. En onze maatschappij is op gericht op instant oplossingen, op gemak. En God zegt eigenlijk, ik wil dat je volhardt, dat je vasthoudt. Je hoort het woord, je houdt het vast en je draagt vrucht in volharding. Ja, pak je tijd met God. God is een God van processen. De tweede vijand, waar we eigenlijk dagelijks mee te maken hebben, waar je gewoon niet omheen kan, is de vijand Taanach. En de betekenis van Taanach is zanderige grond. Een rulle, niet stevige ondergrond. Het is van zwak materiaal. En Jezus vertelde een keer een gelijkenis, dat er twee mannen waren. Twee mannen die bouwden allebei een huis. En de ene man die bouwde zijn huis op het zand en daar had een prachtig mooi uitzicht. Hij was dicht bij de zee en hij bouwde zijn huis. Het zag er prachtig uit aan de buitenkant. En de man die naast hem woonde, die bouwde zijn huis ook. En die bouwde zijn huis op een rots. En Jezus zegt, op een gegeven moment kwamen de stormen en er kwam wind en er kwam water. Dat heet gewoon erosie, maar dat wisten de mensen toen nog niet. Ja. En beetje bij beetje kalfde het zand onder het huis weg. En Jezus zegt, dus de stormen van het leven kwamen en het huis van die man op het zand viel in. Het stortte in. En de man die zijn huis bouwde op de rots, die kreeg dezelfde stormen te verduren. Die kreeg dezelfde water om zijn huis, maar zijn huis bleef staan. En als je dan kijkt naar de vijand Taanach, dan is dat de vijand om ons heen die je elke dag wil laten twijfelen aan de waarheid van Gods woord. Jezus zegt, wie mijn woord hoort en doet, lijkt op de man die zijn huis bouwt op de rots. Het is het woord van God horen en het doen. Niet alleen maar vandaag tot je nemen. Maar Jezus zegt eigenlijk, neem het mee naar huis. Ga het uitkouwen, ga het doorwerken. Wie mijn woord hoort en doet, dat is degene die zijn huis bouwt op een rots. En dan, dat staat eigenlijk continu onder druk in ons leven. Continu. Ga maar eens met mensen praten op je werk. Dat je de Bijbel van kaft tot kaft als Gods waarheid beschouwt. Als Gods woord valt niks af te doen. Dan reageren mensen toch, ach kerel, wat is zo'n oud stoffig boek nou nog actueel? Durf je nou echt te zeggen dat God op die en die manier denkt over dingen? En mensen gaan twijfel zaaien over de waarheid van Gods woord. En zeggen, ah, het is 2019, word eens wakker. En weet je, mensen gaan iedere keer gaan ze als een soort erosie onder je huis. Gaan ze twijfel brengen aan het woord van God. Maar God zegt, bouw je huis nou op de rots van mijn woord en het zal nooit wankelen. En als je huis niet wankelt, dan blijft het staan. En weet je, de wereld die wil ons eigenlijk doen geloven dat Gods woord niet meer de waarheid is. Dat we eigenlijk los moeten laten van datgene wat God gezegd heeft. En dat je misschien maar, ja, gewoon je eigen God moet gaan vormen. He, want mensen zeggen vaak van, joh, die woorden uit de Bijbel, dat zijn mooie verhalen om aan de kinderen voor te lezen. He, als je leest hoe God de zee in tweeën spleet, ja, daar kunnen kinderen van genieten. Maar voor de rest is het symboliek. Voor de rest is het maar een verhaal. Voor de rest moet je maar kijken wat je ermee doet. Maar Gods woord is levend en krachtig. En Jezus zei, ik ben gisteren dezelfde, ik ben vandaag dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Mijn woord zal nooit verloren gaan. En een van de vijanden is dus Tanach, om iedere keer te gaan twijfelen aan de waarheid van Gods woord. Ja, en de derde vijand die we tegenkomen, is dor. En dor betekent generaties. En je kan het ontkennen of niet, maar we zijn allemaal geboren. Niemand komt uit een productiebedrijf, we zijn allemaal geboren. En wij hebben ouders. En onze ouders hebben ook weer ouders. En onze ouders hebben ons op hun beste geweten opgevoed. Maar we komen ergens vandaan. He, als je misschien ouders had die je stimuleerden om de grens op te zoeken. Die je stimuleerden om te ondernemen. Die je stimuleerden om risico's te nemen. Dan ben je waarschijnlijk iemand geworden die ondernemend is ingesteld. Maar stel nou, je vader was ambtenaar en die zegt, joh, blijf maar lekker zitten waar je zit, dan kun je je pensioen halen. En neem maar geen risico's, hè, steek je hoofd niet boven het maaiveld uit, er zijn nog genoeg gekken. Weet je, dan ben je misschien iemand geworden die geen risico's meer neemt, die op heel veilig gaat. En zo kun je eigenlijk zien dat je misschien wel voor een groot deel het product van je opvoeding bent. He, je bent uiteindelijk geworden wat je ouders erin gelegd hebben. En misschien kijk je wel op die manier ook naar jezelf. Is je zelfbeeld bepaald door datgene wat je ouders in je gelegd hebben? En daardoor is de vijand van de generaties. He, er gaan mensen die zeggen tegen jou, weet je, jij bent een dubbeltje en je zal nooit een kwartje worden. Dat zijn uitspraken om je klein te houden. Maar Peter zei op de eerste Pinksterdag, toen hij daar ging preken, toen zei hij even wie we echt waren. Hij ging staan voor een hele hoop mensen, maar vol van de Heilige Geest, zei hij op een gegeven moment deze sprekende woorden. Laat je redden uit dit verdorven geslacht. En waarom is dat een verdorven geslacht? Omdat die generatie alleen maar kijkt waar je vandaan komt. En die gaat kijken wat je verkeerd hebt gedaan. En wat je ouders misschien verkeerd gedaan hebben. En wat je misschien zelfs wel eens gisteren verkeerd gedaan hebt. Want de vijand van de generaties, die klaagt je altijd aan. Robert zei het al, dat is, de Satan is er meester in om je aan te klagen. En hij klaagt je vaak aan op waar je vandaan komt. Maar Jezus zegt, ja, heel anders. Jij bent mijn kind. Weet je, ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik heb je een hoopvolle toekomst gegeven. Ik heb mooie plannen voor je. En dat is het woord van God waar je aan vast moet houden. En een van de vijanden, dor, is eigenlijk die steeds weer het nieuwe woord van God wil roven uit je leven. En je wil terug laten vallen op je oude bestaan, op de generaties. Ach joh, jij bent er toch eentje van die en die. Dat zeiden ze zelf tegen Jezus. Hè? Jezus was vol in zijn bediening. En toen zeiden ze op een gegeven moment, hey, dat is toch die timmerman? Dat is toch de zoon van die timmerman? Nee, het was de zoon van God, maar ze keken terug waar die vandaan kwam. En God zegt eigenlijk, ik wil dat je gaat kijken waar je naartoe gaat, met de plannen die ik voor je heb. En zo moeten we eigenlijk het woord van God pakken om in onze juiste identiteit te gaan staan. Jij bent geroepen om te laten zien wat God in jouw leven wil doen. Weet je, je bent apart gezet, je bent heilig, je bent gereinigd, je bent een nieuwe schepping. Leef daaruit en laat je nooit aanklagen door waar jij vandaan kwam of daar je ouders vandaan kwamen of wie je werkgever zegt dat je bent. Jij bent alleen maar degene wie God zegt dat je bent. Amen. We hebben tijd voor nog een tegenstander. Ik wel. Nog twee, pak ze mee. De vierde vijand. Jibleam. Jibleam. Ja, staat in Richter 1. En Jibleam, dat is een hele leuke. Dat betekent eigenlijk onder druk gezet door mensen. Of verslonden door mensen. En Jezus zei tegen zijn discipelen, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Nou, dat is geen veilige plek, kan ik je vertellen. Als je een schaap vraagt, waar wil je staan? Dan zal hij niet zeggen, tussen de wolven. Nou, ik wou hem beter doen, maar meh. Ja. Ik wil niet tussen de wolven staan. En toch heeft God ervoor gekozen om jou midden in deze maatschappij te zetten. Om je midden in een maatschappij te zetten die niks met God te maken wil hebben. En de omstandigheden waar jij je leven in leidt, waar je je leven in leeft, daar is God bij. En misschien zijn het de omstandigheden helemaal niet geweldig. Misschien voel je wel onder druk gezet. Misschien zijn er mensen die je uitlachen. Misschien zijn er mensen die zeggen dat jij nog steeds gelooft in het woord van God. En toch zegt God, ik plaats jou op dit moment, op deze plek, in deze maatschappij. En wij mensen willen wel eens klagen naar wat we niet hebben. En dan zeggen we, ach Heer, de Achterhoek is zo goddeloos. En er is zoveel onreinheid en er is zoveel occultisme. En toch zegt God, ik heb jou hier neergezet. Ja, want ik heb een plan met Leef, ik heb een plan met Doetinchem, ik heb een plan met de Achterhoek. Dus laat je niet langer onder druk zetten door mensen, maar leef uit de beloftes die God geeft. Ja, want de Bijbel zegt ergens, ik kan het niet maken, het is de waarheid, dus ik zeg het gewoon maar zoals het staat. Als je een geestelijk vruchtbaar leven wil leiden, zul je vervolgd worden. Als je geestelijk een vruchtbaar leven wil leiden, dan zul je vervolgd worden. Dat zijn geen leuke woorden die je in de Bijbel leest. Maar als je kijkt, ja, ik heb een boek gelezen een tijdje geleden, dat is Zij mogen de hemel niet zien. Iemand die het kent? Ja, gaat over Noord-Koreaanse strafkampen. Hoe de christenen in Noord-Koreaanse strafkampen daar vastgezet worden. En vanaf het moment dat ze binnenkomen, mogen ze niet meer omhoog kijken. Want christenen geloven in een hemel. En ze krijgen straf op het moment dat ze even hun blik omhoog richten. Dat ze even omhoog kijken om uit de misère van het moment weg te trekken. En ze mogen de hemel niet zien. En een van de eerste dingen die op het moment dat er druk op mensen gezet wordt, als er vervolging is, is dat ze niet meer rondom bij het woord mogen komen. Er vertelde een vrouw die was gevlucht uit een gevangenkamp in Noord-Korea. En die zei van, het gebeurt in Noord-Korea zo stiekem. Basisschoolleraar vragen aan leerlingen, hebben jouw ouders misschien een boek waar ze uit lezen? Ligt er misschien op zolder een geheim boek waar je niet over mag vertellen? Zingen je ouders wel eens liederen die je niet kent zoals wij ze leren? En beetje bij beetje worden kinderen ingezet om mensen erbij te lappen. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, dat op het moment dat je onder druk gezet wordt, is het eerste wat geroofd wordt, is de vrijheid van het woord. De vrijheid om het woord te lezen, om het te proclameren, om het uit te spreken. En een van de vijanden dus, waar we in deze wereld mee te maken hebben, is de vijand Jibleam. Die ons van weerhoudt om het woord van God alle vrijheid te spreken. Omdat we soms letterlijk tegengewerkt worden en soms alleen maar mentaal tegengewerkt worden. Dat we denken, ik zwijg wel. Ik ga niet spreken op mijn werk over Jezus. Want wat zullen ze wel van me vinden? En de laatste vijand is Megiddo. En Megiddo, ik heb een stukje uitleg. Er was een koning, ik ben zijn naam kwijt. Ja, dat was koning Josia. Josia was een topper van een koning. Dat was echt een pareltje. Josia was op een gegeven moment, had hij de boekrol, de wetrol teruggevonden. En hij heeft alles opnieuw in ere hersteld. God was super blij met hem, als ik het zo mag zeggen. En aan het einde van zijn leven zijn er twee koningen, niet koning Josia, maar twee andere koningen die met elkaar in gevecht raken. En koning Josia die gaat er ook naartoe. En dan zegt een van de koningen, Josia, bemoei je hier niet mee. Dit is niet jouw strijd, dit is de oorlog tussen hem en mij. En Josia, die is een beetje eigenwijs, die verkleedt zich. En die kiest ervoor om toch naar het strijdveld te gaan. En in het strijdveld wordt hij getroffen door een pijl. En hij sterft. En hij sterft in het dal van Megiddo. En het dal van Megiddo is eigenlijk de plek waar je een strijd strijdt die niet de jouwe is. Dat je een strijd strijdt die niet de jouwe is. Ik kan me heel praktisch maken. Er waren twee zussen, Maria en Martha. En Martha was altijd degene die bezig was voor Jezus. Als Jezus kwam, dan stond ze in de keuken, liep ze te poetsen, had ze hapjes en drankjes klaarstaan. En Maria deed wat anders. Maria zat aan de voeten van Jezus. En Martha begon op een gegeven moment te klagen. Zei, Heer, ziet u dan niet dat mijn zus helemaal niks doet? Ik ben elke dag druk bezig om u te dienen. Ik ben elke dag druk bezig om u te eren. En Jezus zegt, hey, kijk naar Maria. Zij koos het beste deel. Je hoeft niet altijd druk te zijn. Je hoeft niet altijd maar bezig te zijn. Maar ik wil dat je bij mij blijft. Dat je naar mijn woord hoort. En naar mijn woord luistert. En ik denk dat als je kijkt over wat is nou het strijden van een verkeerde strijd, is dat we bezig zijn met keihard werken. En ik denk dat we zelfs als kerk, misschien moeten we ons daar wel van bekeren, dat we misschien wel een bepaalde cultuur hebben neergelegd. Dat je moet voldoen aan een bepaalde norm om mee te kunnen tellen binnen Leef. Hey, dit is een moment van bekering, dat gaan we niet meer doen. De enige strijd die we strijden met elkaar is dat we zitten aan de voeten van Jezus. En vanuit die relatie met Jezus, dan gaan we dienen. En dan dienen we onze billen of. Ja, dan gaan we keihard aan de bak. Maar uiteindelijk, het begint bij het terugkeren bij de voeten van Jezus. En luisteren naar zijn woord. En misschien is ook wel de verkeerde strijd strijden. Is dat je alles weet wat de Bijbel zegt. Maar dat je je hart bent kwijtgeraakt. Dat je misschien alles weet wat God zegt over ethiek en over normen en waarden. En dat je precies weet wat goed en fout is. Maar de Bijbel zegt, kennis maakt opgeblazen. Weet je, daar word je trots van. Maar liefde bouwt op. En ik denk dat we als kerk moeten teruggaan naar de voeten van Jezus. Niet de verkeerde strijd strijden. Maar elke dag weer Jezus zoeken. Want uiteindelijk, dit waren 5 vijanden. En alle 5 de vijanden hadden 1 gemeenschappelijke, 1 collectieve factor. Alle 5 de vijanden, die roofden het woord van God. Ja. Of je nou de verkeerde strijd strijdt, of je nou gemakzuchtig bent, of dat je onderdrukt wordt. Alle vijanden die beginnen met het woord van God onderuit halen. Je gaat niet meer lezen. Je gaat het woord van God niet meer als waarheid aannemen. En willen we alle 5 de vijanden in 1 keer overwinnen, dan zullen we terug moeten gaan naar het woord van God. En misschien kun je Richter 1 vers 28 nog even opzetten. Want daar zie je wat het volk Israël doet. Sommige vijanden, die zullen er altijd zijn. Daar kun je niet omheen gaan. Maar wat de Israëlieten deden, was treffend. De Israëlieten werden sterker. Ze groeiden in hun geloof. Ze gingen opstaan. Ze gingen hun rug rechten. En ze leefden uit het woord van God. Wat deden ze? Ze legden de Kanaanieten herendienst op. Maar ze verdreven hen niet. Op het moment dat er vijanden in je leven zijn die je niet kan verdrijven, dan kun je ze wel een herendienst opleggen. Ja, dat betekent dat je ze over kan heersen. Dat je over ze kan regeren. Jij kan op een gegeven moment voor kiezen om niet gemakzuchtig te zijn. Je pakt die pijlen waar Fijker en Mieke over hadden. En je blijft slaan. Je blijft slaan tot je krijgt wat God beloofd heeft. En als je de verkeerde strijd strijdt, ga weer even terug. En zeg, Heer, ik ga de goede strijd strijden. Jij kan elke vijand in je leven de herendienst opleggen. Door terug te gaan naar het woord van God. En uiteindelijk, ik zei het al. Simply Jesus. Wat de vijand doet, is het woord roven uit je leven. En waarom is dat? Omdat Jezus het vlees geworden woord is. Uiteindelijk is de aanval van Satan op Jezus. Maar Jezus zegt, hou goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Weet je, hou stand. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Want wat ze met mij hebben gedaan, dat zullen ze bij jou ook doen. Maar kijk naar mij, want ik ben de overwinnaar. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En alles wat er tussenin zit, is onderworpen aan Jezus. Zullen we met elkaar gaan staan? We begonnen met connaître par cœur. Dat is kennen door je hart heen. En je kan horen over het woord. Je kan het woord tot je nemen. Maar het moet door je hart heen gaan. En misschien zeg je wel van, ja, dat woord, dat zegt nog niks. Dan wil ik eigenlijk dat je door het woord heen gaat kijken. En dat je Jezus ziet. Want het woord zegt, jij bent geliefd. Het woord zegt dat God zijn eigen zoon gaf voor een wereld die hem niet moest. God gaf zijn leven al. Jezus gaf zijn leven al. Toen wij nog zondaren waren. Toen we nog niks met hem wilden hebben. En als jij zegt, ik ken die Jezus niet. Maar ik wil hem wel aannemen. Ik wil hem leren kennen door mijn hart heen. Is daar nu het moment voor. En ik tel tot 3. Dan mag je gewoon kort je hand opsteken. En dan ga ik voor je bidden. En zien we daarna al verder. 1, 2, 3. Als je zegt, ik wil Jezus leren kennen. Amen. Ik heb je hand gezien. Laat ze maar zakken. En met de autoriteit en de mandaat die Jezus geeft. Mag ik op dit moment zeggen, je zonden zijn je vergeven. Je bent vrij. Je bent een kind van God. Amen. En er is blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Ja, want het woord is de waarheid. Denk niet dat ze daar misschien een hoeraatje op gaan. In de hemel is het nu donder van geweld. Amen. Ik mag jullie de zegen meegeven. Dan gaan we nog een lied zingen. Daarna gaan we naar de koffie. Lieve gemeente. Ik zegen jullie met de heerlijkheid van God in jullie leven. Ik zegen jullie met het beste van God in jullie leven. En ik zegen jullie met de kracht van Gods woord in je leven. Dat je elke vijand mag onderwerpen aan een herendienst. En dat je als overwinnaar door het leven zal gaan. Dat je niet langer de staart bent, maar het hoofd zal zijn. Dat je niet langer onder de vloek zal leven, maar door de zegen. En dat je niet langer voor jezelf leeft, maar voor Jezus. Want dat is zijn doel, dat je op hem gaat lijken. Ga met die zegen. Amen.